Gemeente, we openen vanmiddag de schriften in het Oude Testament, het boek Genesis. En we lezen samen Genesis 32 vanaf vers 24 tot en met hoofdstuk 33, vers 17. Hoofdstuk 32 vanaf vers 24. Tot en met hoofdstuk 33, vers 17. In de eigen gemeente was ik vanaf de zomer bezig met een serie over het boek Genesis. Daar was ik al eerder mee bezig geweest. En deze preek heb ik enkele weken geleden in de eigen gemeente gehouden. En ik dacht dat het goed was om vanmiddag over deze stof ook hier te preken. Genesis 32 vanaf vers 24. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte, toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. En Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was en hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Toen sloeg Jacob zijn ogen op en zag en zie daar kwam Esau met 400 man bij zich. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea en Rachel en zijn beide slavinnen. Hij zette de slavinnen en hun kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef daar weer achter, terwijl hij zelf voor hen uitging en zich 7 keer ter aarde neerboog, totdat hij bij zijn broer gekomen was. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En zij huilden. Toen sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen. Hij vroeg, wie heb je daar bij je? Jacob zei, dat zijn de kinderen die God uw dienaar in zijn genade geschonken heeft. Toen kwamen de slavinnen naar voren, zij en hun kinderen, en zij bogen zich neer. Ook Lea en haar kinderen kwamen naar voren en bogen zich neer. Daarna kwamen Jozef en Rachel naar voren en zij bogen zich neer. Toen vroeg hij, wat wil je met heel dat leger dieren dat ik ben tegengekomen? Hij zei, die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn Heer te vinden. Maar Esau zei, ik heb veel, mijn broer, laat wat jij hebt van jou blijven. Jacob zei daarop, nee toch, als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan, want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag en u bent mij goedgezind geweest. Aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft en omdat ik alles heb. Hij drong zo aan dat hij het aanvaarde. En Esau zei, laten wij opbreken en verder gaan en ik zal met je meegaan. Hij zei echter tegen hem, mijn Heer weet dat de kinderen zwak zijn en dat ik zogend kleinvee en zogende runderen bij mij heb. Als men die maar 1 dag opjaagt, zal al het kleinvee sterven. Laat mijn Heer toch voor zijn dienaar uitgaan. Ik wil op mijn gemak verder gaan naar de gang van het vee van dat voor mij is en naar de gang van de kinderen, totdat ik bij mijn Heer in Seir kom. Toen zei Esau, laat mij toch enkele uit het volk dat bij me is bij je plaatsen. Maar hij zei, waarom is dat nodig? Laat mij genade vinden in de ogen van mijn Heer. Toen ging Esau die dag zijns weegs terug naar Seir, maar Jacob trok naar Sukkot. En hij bouwde een huis voor zichzelf en maakte hutten voor zijn vee. Daarom gaf hij die plaats de naam Sukkot. Tot zover gemeente de schriftlezing. Gemeente, we luisteren vanmiddag samen naar het gedeelte dat we gelezen hebben onder het thema Gods genade vernieuwt ons leven. Gods genade vernieuwt ons leven. Gemeente, u kent wellicht het spreekwoord wel, eerlijk duurt het langst. En met dat spreekwoord wordt een appel gedaan op ons leven om eerlijk te zijn, oprecht te zijn, betrouwbaar te zijn. Maar ik denk dat we het ook allemaal wel herkennen dat eerlijk zijn over fouten die je gemaakt hebt, over zonden die je begaan hebt en waar je God en anderen schade mee hebt gedaan, dat dat niet meevalt. Want eerlijk zijn over je fouten, eerlijk zijn over zonden die je begaan hebt, dat maakt je kwetsbaar. Als je naar de ander toe gaat en eerlijk bent over die fouten die je maakte, over die zonde die er was, dan laat je jezelf zien als een feilbaar mens. En je levert jezelf over aan de genade of de ongenade van die ander. En zomaar kan het zijn, gemeente, dat we de neiging hebben om bij fouten die we maken, bij zonden die we begaan hebben, er maar het zwijgen toe te doen en dan God en de naaste te ontlopen. Maar gemeente, als wij zonden in ons leven laten bestaan, als wij zonden in ons leven onbeleden tussen de Here en ons in laten staan, of als wij zonde onbeleden tussen ons en de naaste in laten staan, dan heeft dat geweldige gevolgen voor ons leven. Ik denk dat de jongens en meisjes dat vanmiddag wel kunnen begrijpen. Stel je nou eens voor dat je thuis iets doet wat niet mag. En je moeder heeft gezegd, ik wil het niet hebben. En je doet het toch. Dat vertel je natuurlijk niet. Stel je voor dat ze erachter komt, zeg. Dat wil je niet hebben. Maar kun je je moeder dan nog recht in de ogen kijken? Maar eigenlijk niet. Eigenlijk heb je het gevoel, ik zit met een geheim en mijn moeder mag er eigenlijk niet achter komen. En als ze erachter komt, ja, dan denk ik dat ze boos wordt. Dat wil je niet. Dus als je fouten maakt, zonden maakt, je doet iets wat niet mag, dan blokkeert dat de omgang met een ander. Nou gemeente, dat wordt in de geschiedenis van Jacob op een hele heldere manier duidelijk. Want als Jacob na die leugens en dat bedrog in de tent van zijn vader, waarmee hij dan de zegen van zijn broer heeft afgetroggeld en zijn vader bedrogen heeft, als Jacob dan op de vlucht slaat en bij Bethel zijn hoofd neerlegt op een steen om te gaan slapen, dan zegt de schrijver van het boek Genesis heel fijnzinnig, en de zon ging onder. Letterlijk, het wordt nacht. Maar de schrijver van Genesis wil daar meer mee zeggen. De schrijver van Genesis wil zeggen, in Jacobs leven is het daar bij Bethel aardedonkere nacht geworden. Wat er in Jacobs leven is, dat is de schuld die hem op de schouders drukt, waardoor hij zijn broer niet meer onder ogen kan komen, waardoor hij zijn vader eigenlijk niet meer onder ogen kan komen. Hij heeft ze immers bedrogen, hij heeft gestolen. En Jacob, gemeente, volhardt in dat zwijgen, Jacob volhardt in die weg van de zonde, hij houdt eraan vast. En hij ontloopt zijn broer door op de vlucht te slaan. En hij ontloopt niet alleen zijn broer, hij ontloopt ook God. Nee, niet in de zin dat Jacob voor God op de vlucht slaat, maar wel in de zin dat Jacob er ook voor God het zwijgen toe doet. En dan wordt het donker. Jazeker, gemeente, de Heere spreekt in dat leven van Jacob. Denk aan dat moment dat hij daar bij Bethel zijn hoofd neerlegt. Het is donker geworden, hij is op de vlucht. En dan midden in de nacht ziet hij die ladder op de aarde staan. Met die engelen die van beneden naar boven klimmen en van boven weer terug naar beneden. Hij hoort de stem van de Heere, de belofte van God klinkt in zijn leven. Jacob, ik ben de Heere, jouw God. Ik zal voor jou zorgen, ik zal je zegenen. Waar je ook heen gaat, ik zal met je zijn, je beschermen. Maar hoezeer God Jacob ook de hand reikt, hoezeer God in dat leven van Jacob ook de machtige en heerlijke belofte laat klinken, Jacob kan er niet bij. Jacob leeft er niet uit. En dat zit aan de ene kant in zijn karakter, want Jacob is een man die graag zelf de touwtjes in handen heeft, die zelf de regie over het leven wil hebben en die daarom probeert met eigen kracht en met eigen inspanning de dingen naar zijn hand te zetten. Jacob is een man die ook qua karakter het moeilijk vindt om op God te vertrouwen en de regie uit handen te geven. Van binnen zit er de twijfel als het erop aankomt, is God dan wel in staat om de belofte die hij geeft ook werkelijk te vervullen? Maar aan de andere kant, gemeente, heeft dat niet vertrouwen op de belofte van God ook te maken bij het feit, met het feit dat er iets tussen zit. Die omgang met God die is opgebroken, stuk gebroken. Jacob kan de Heere niet recht in de ogen kijken. Jacob kan eigenlijk dat woord van de Heere zich niet werkelijk eigen maken. Het hapert. En gemeente, dat kan heel kenmerkend zijn, ook in uw en jouw leven. Want wat we Jacob zien doen, dat is een houding die je in de Bijbel telkens weer tegenkomt. Eigenlijk al vanaf Genesis 3. Als Adam en Eva in de zonde vallen, zich van God losmaken en eten van die vrucht van die boom waarvan God gezegd heeft, daar moet je van afblijven, dan zie je ook Adam en Eva er het zwijgen toe doen en als ze dan God horen naderen, dan zie je ze wegduiken in de struiken en ze gaan aan de slag met vijgenbladeren en ze proberen die zonden in het leven te bedekken, te camoufleren, te vergoeilijken. Ze proberen het te verkleinen, de schuld nog bij een ander te leggen. Als het erop aankomt, gemeente, zijn wij van die mensen die proberen met die fouten en gebreken in het leven, met die zonden in het leven weg te komen. We proberen er een goede verklaring voor te bedenken. We proberen het wat te camoufleren en te bedekken. We houden er vooral onze mond over. En we zijn, als het erop aankomt, zo zei ik in mijn eigen gemeente, net van die struisvogels. Jongens en meisjes, kennen jullie de struisvogel? Zo'n grote vogel met zo'n lange hals. Als er gevaar komt, gaat hij eerst op de vlucht en als hij dan niet vluchten kan, dan steekt hij zijn hoofd in het zand. Als ik de vijand niet zie, is die er ook niet. Maar zo gaan wij met de zonde om. Hoofd in het zand. Als ik de zonde niet zie, als ik over de zonde mijn mond houd, is het er ook niet meer. Terwijl je diep van binnen best weet dat het er is. Want het zit in de weg, het zit de omgang met God in de weg. Het zit het hartelijke vertrouwen op de belofte in de weg. En weet u wat dan het machtige wondergemeente is in deze geschiedenis? Dat hier iets van Gods genade op ligt. Want het machtige wonder is, gemeente, waar Jacob op de vlucht is, waar Jacob zijn eigen weg gaat, waar Jacob over de zonde in het leven de mond maar houdt, daar neemt de Heere er in dat leven van Jacob geen genoegen mee. Maar midden in de nacht daar aan de Jabok grijpt de Heere Jacob zo gezegd in de kraag en daar worstelt de Heere met Jacob. En Jacob, gemeente, worstelt terug, Jacob strijdt, dat typeert zijn leven, daar is hij altijd mee bezig geweest. Je met vechten op de been houden, je met vechten overeind houden en Jacob lijkt het van God zelfs te winnen tot dat moment dat God zegt en nou is het genoeg geweest, Jacob, en God raakt het gewricht van de heup aan en Jacob gaat letterlijk door de knieën. Dan is hij zijn kracht kwijt. En dan wordt Jacob eerlijk. Hoe heet je, zegt God. Dat is meer dan een naam. Dat is de vraag, wie ben je? Hoe ben je? Ik ben Jacob. De hielenlichter. Die in de buik van mijn moeder al ruzie had met mijn broer, omdat ik de eerste wilde zijn. man die met leugens en bedrog door het leven gaat. De man die vertrouwend op eigenhandigheid en slimmigheid probeert rijk te worden. Ik ben Jacob. In vers 30 geeft Jacob stem aan hoe hij die ontmoeting daar bij de Jabok beleefd heeft. Jacob zegt, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Ik heb God gezien, ik heb God in de ogen gekeken. En als je God ziet van aangezicht tot aangezicht, je kijkt God in de ogen, je kijkt elkaar recht aan, dan wordt het helder dat God je kent en dat God jouw leven doorziet tot op de bodem. Dan kun je voor God niks meer verbergen, dan kun je voor God over de zonde in je leven niet meer zwijgen. Daar zakt alle grond je onder de voeten vandaan. Dat is wat Jacob ervaren heeft. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En hij heeft als het ware de dood in de ogen gekeken. En dan doet Jacob daar bij de Jabok een geweldige ontdekking, gemeente. Want als Jacob God ziet van aangezicht tot aangezicht, dan heeft Jacob blijkbaar maar één verwachting. Dat God hem van zich afduwt. Dat God zegt, zo ben jij Jacob. Die leugenaar. Die bedrieger. En kom jij hier nou vragen om een zegen? Maak dat je wegkomt. Dat God hem loslaat. Dat God hem laat vallen. Daar is Jacob blijkbaar bang voor geweest. Als ik eerlijk word voor God, als ik voor God mijn hart openleg, als ik voor God ga belijden wat ik in mijn leven gedaan heb, dan zal God me wegduwen, dan zal God me loslaten, dan ben ik God in mijn leven ook werkelijk kwijt. Maar het wonderlijke, gemeente, is dat Jacob daar aan de oever van de Jabok ontdekt, God duwt mij niet weg. God laat mij niet los. Maar God trekt genadig een streep door dat verleden van Jacob. En God zegt, je heet geen Jacob meer. Maar je heet Israël. Een nieuwe naam. Een nieuw leven. Een nieuw bestaan. Gemeente, als ergens zichtbaar wordt wie God is, dan is het hier. Als je weten wil hoe God met zondaren omgaat, dan moet je deze geschiedenis lezen. Zeg eens eerlijk, gemeente, wat zit er tussen God en u, tussen God en jou? Wat blokkeert die omgang met de Heere? En hoe lang is de Heere in jouw leven al bezig om jouw kracht te breken en je eerlijk te laten worden voor Hem? Dan nodigt de Heere je door deze geschiedenis heen toe uit om eerlijk te worden. En om dan, als je eerlijk wordt voor het aangezicht van God en je hart voor Hem openlegt, met alles wat daarin zit, aan gedachten, aan woorden, aan daden, aan dat wat je probeert te camoufleren en te verbergen, om dan te ontdekken dat God de God is van de vergeving. Dat zie je hier, gemeente. Maar dat zie je toch telkens in de Bijbel. Denk aan Psalm 32, waar David in de zonde gevallen is en gestruikeld is. En hij houdt zijn mond over die zonde. En het zit in de weg, het zit ertussen. De omgang met God raakt opgebroken. Toen ik zweeg en u, weerhouden door de vrees, de zonde niet heb beleden, toen verouderden mijn beenderen in geklag, mijn sap droogde uit, mijn hele leven, de vreugde ebde weg, dat geloofsleven werd dor en doods, voor de vorm bleef het in stand, maar het leven was eruit en de vreugde was eruit en de passie was verdwenen. Totdat ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En dan, Toen zei God, met jou wil ik niks meer te maken hebben. Toen zei God, David, als je zo in de zonde gestruikeld bent, kun je het bij mij wel vergeten. Ja, dat zouden wij zeggen misschien. Zo degelijk als we zijn. Maar God niet. Gij naamt die gunstig weg. Psalm 130 slaat geen andere toon aan. Als er uit de diepte geroepen wordt en de dichter beleidt. Heer, als u de zonde en de ongerechtigheid in mijn leven ziet en in rekening brengt, wie kan er dan voor u bestaan? Ik niet. Maar bij u is vergeving. En Johannes in zijn eerste zendbrief vertelt ons datzelfde evangelie. Als wij zeggen dat we geen zonden in ons leven hebben, dan misleiden we onszelf en dan is de waarheid niet in ons. Wij hebben gezondigd. Maar wanneer wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeeft en dat Hij ons reinigt van alle ongerechtigheid. Gemeente, dat is waar de Heer ons toe nodigt. Om als een zondaar te buigen voor Hem en te ontdekken, bij Hem is vergeving. De Puritein John Owen die zegt in zijn commentaar op Psalm 130, hoe zou het nou komen, zegt hij, dat zoveel mensen niet komen tot de kennis van Gods vergeving en uiteindelijk in hun zonde sterven. Omdat ze dit niet geloven, zegt hij, dat er bij God vergeving is. Gelooft u het, gemeente? Geloof jij het? Dat God zo is. Wanneer wij eerlijk worden voor zijn aangezicht en ons hart voor hem openleggen, dat hij dan inderdaad de God is die een streep trekt door dat oude bestaan van ons. Door dat zondige bestaan van ons en dat hij ons een nieuwe naam geeft. Niet langer de naam van zondaar, maar de naam van rechtvaardige. De naam van geredde. Nou, misschien zit je dan met de vraag hoe dat dan kan. Hoe kan God nou Jacob, zo'n bedrieger, zo'n man die het toch eigenlijk wel wat achter de ellebogen heeft. Hoe kan God zo'n man nou genadig zijn? Hoe kan God zo'n man nou op één gebed, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent, werkelijk zegenen? Nou, eigenlijk, gemeente, is daar maar één antwoord op. Dat geheim ligt in de belofte die God gegeven heeft. Namelijk dat in het zaad van Jacob al de geslachten van de aarde gezegend kunnen worden. In dat zaad van Jacob, en dan kun je vanuit het licht van de schrift maar één ding zeggen, dat dan gaat het om één, dat is Jezus. Dan gaat het om één, Jezus, die man die op deze aarde gekomen is en die geleefd heeft in trouw en toewijding aan de Here. Die oprecht was en eerlijk was, overal, in alles wat hij deed, in alles wat hij zei, in alles wat hij dacht. Hij was de heilige, hij was de zondeloze. Hij is de enige in dat geslacht van Jacob zonder zonde. Hij is de enige in dat geslacht van Jacob die de zegen van God verdiend heeft. En niet alleen in het geslacht van Jacob, hij is de enige mens die zegen verdiend heeft. Maar aan het einde van zijn leven sterft hij niet als een gezegende. Aan het einde van zijn leven sterft hij niet als een kind van God door de Vader bemind, maar hij sterft aan het kruis, hangend tussen hemel en aarde, de dood van een vervloekte. Hij sterft de dood van een mens voor wie er op de aarde van God geen plek meer is en voor wie er ook in de hemel van God geen plek meer is. Hij sterft hangend aan het hout, hangend tussen hemel en aarde, in het luchtledige. Hij die de zegen verdient, sterft de dood van een vervloekte. Waarom? Het avondmaalsformulier zegt dat prachtig, hè? Hij heeft daar zijn leven gegeven. Hij is een vloek geworden. Waarom? Om ons met zijn zegen te vervullen. Nee, gemeente, die genade van God is niet goedkoop. Die genade van God is niet dat God toch wel vergeeft en het maar door de vingers ziet en laat lopen. Die genade van God is zo, gemeente, dat hij er zijn enige kind voor gegeven heeft tot in de dood, tot in de ondergang, tot in de hel. Hij heeft zijn eigen kind tot een vloek gemaakt. En Jezus wilde zichzelf tot een vloek laten maken. Opdat God in zijn genade ons de hand reiken kan en ons nodigen kan en zeggen, word nou eens eerlijk, mensenkind, word nou eens gewoon eerlijk. Zeg nou eens wat er op je hart ligt, zeg nou eens wat er tussen zit. En dat de Heer je in de kraag grijpt en zegt, en nou is het afgelopen met je. Nou komt het eruit, dat hoge woord. Nou ga je het zeggen, ik ben een zondaar. En nou ga je het in je leven ervaren, mijn genade is voor jou genoeg. Zo is God, de genadige. En als je dan buigt aan de voeten van deze Heer, dan gaat de zon op. Die ging onder in Genesis 28, toen Jacob bij Bethel zijn hoofd neerlegde. En als Jacob zijn zonde beleidt en van de genade van God gaat leven, dan gaat hij weer op. Dan wordt het licht. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Maar gemeente, die ervaring bij Peniel, die ervaring daar aan de oever van de Jabok, dat Jacob eerlijk wordt en dat Jacob gaat leven van de genade van God en van de vergeving van God, dat God zijn verleden uitwist en afveegt, dat is maar niet alleen een zaak van de binnenkamer, niet alleen maar een zaak tussen God en onze ziel. Die genade, gemeente, maakt Jacob tot een ander mens. En dat is wat zichtbaar wordt in hoofdstuk 33, wat nou aan dat slot van hoofdstuk 32 verbonden is. Want wat zien we gebeuren in hoofdstuk 33? Jacob komt uit de ontmoeting met God. Hij steekt de jabok over, hinkend aan zijn heup. En aan de overkant van de jabok kijkt hij en hij ziet zijn broer Esau dichterbij komen met 400 mensen. En in vers 1 vertraagt de verteller dan heel nadrukkelijk en hij zegt, en hij hief zijn ogen op. En zag, en zie, de spanning wordt opgevoerd. Na die ontmoeting met God komt het hier nu tot een ontmoeting met zijn broer. En hoe zal het in die ontmoeting gaan? Maar dan, de gemeente, wordt zichtbaar dat Jacob anders in het leven staat. Want wat doet Jacob? Jacob stelt zijn vrouwen en zijn kinderen in een bepaalde orde op. Eerst de slavinnen met hun kinderen, dan Lea met de kinderen en dan Rachel met Jozef. En wat doet hij dan? Hij gaat ze allemaal voorbij en hij gaat voorop. In het vorige hoofdstuk hebben we Jacob ook bezig gezien. Toen was hij ook bezig om zijn bezittingen in groepen te verdelen. In twee groepen, allebei apart. En waar was Jacob? Nou, Jacob stond op de achtergrond te kijken. Als Esau nou dat leger aanvalt, kan ik vluchten met die helft. En als Esau die helft aanvalt, kan ik vluchten met de andere helft. Berekenend, hoe red ik mezelf eruit? En dat mag me mijn vrouwen kosten, dat mag me mijn kinderen kosten, dat mag me mijn vee kosten, als ik het leven maar haal. Jacob ging schuil achter zijn vrouwen, achter zijn kinderen, achter een hele rits geschenken. Hij was nauwelijks te zien. Maar hier, na de ontmoeting met God, zie je Jacob op de voorgrond treden. Hij gaat voorop. Onbevreesd, nou ja, misschien ook wel heel bevreesd. Hij gaat in ieder geval voorop. En hij gaat zijn broer tegemoet en hij buigt zich 7 keer ter aarde. Niet een buiging met het hoofd, niet een kniebuiging, maar 7 keren zie je Jacob met die manke heup plat op de grond liggen met zijn neus in het stof. En vanuit buitenbijbelse bronnen weten we dat dit de manier van onderwerping was die overwonnen koningen gebruikten wanneer ze overwonnen waren en de overwinnaar ontmoetten. Dan bogen zij zich 7 keer ter aarde en in dat buigen 7 keer ter aarde leverden zij zich over aan de genade van de koning. Nou, dat is wat Jacob hier doet. Jacob erkent met dat buigen in de eerste plaats zijn broer als de meerder. Iets wat hij hem zijn leven lang betwist heeft. Maar hier zegt Jacob, Esau, jij bent de oudste. Jij bent de eerstgeborene. Jij bent degene die werkelijk en wettig de leiding hebt. En tegelijk zit daar iets in van ook belijden, erkennen. Esau, wat heb ik het verkeerd gedaan? Esau, hier ben ik. Ik lever me over aan jou en ik lever me over aan jouw genade. Vanuit die ontmoeting met God, gemeente, zie je Jacob op een andere manier in het leven gaan staan. Hij wordt een eerlijk mens. Jacob heeft ontdekt hoe geweldig bevrijdend het is als de zonde er tussen God en jou uitgaat. Als God dat verleden uitveegt en je een nieuwe naam geeft en een nieuwe kans en een nieuw begin. En wat Jacob dan vervolgens doet, gemeente, is zoeken hoe hij het met zijn broer nu op orde kan maken. En dan houdt hij zijn stand niet op, hij ontloopt zijn broer niet langer, maar hij buigt 7 keer op de grond. Hij levert zich over aan de genade van zijn broer en zegt, Esau, hier ben ik. Doe jij nu maar wat jij denkt dat goed is. En let wel, gemeente, Jacob weet niet hoe het afloopt. Maar dat maakt ook niet zo heel veel meer uit. Want het moet op orde komen. Gemeente, als wij in al onze kwetsbaarheid voor het aangezicht van God hebben gestaan en ontdekt hebben dat God ons genadig aanvaardt, dan kun je ook in al je kwetsbaarheid voor een medemens staan. Of die ander je nu wel of niet aanvaarden zal. Maar dan kun je eerlijk zijn. Zeker in de kerk. Als je vanuit de ontmoeting met God ontdekt hebt dat je van genade moet leven omdat je zondaar bent, dan hoef je zeker in de kerk voor elkaar je stand niet op te houden en je niet beter voor te doen dan dat je bent. Want hoe we hier vandaag ook zitten, we zitten hier niet als degelijke kerkmensen, we zitten hier als zondaren. Dat geldt voor u, dat geldt voor jou, dat geldt voor mij. Kun je eerlijk over zijn. En Jacob wordt eerlijk. En wat valt die ontmoeting, gemeente, met de Esau hem dan geweldig mee? Want Jacob ligt daar op de grond en buigt zich 7 keren ter aarde, zijn neus in het stof. En Esau komt van de andere kant, hij ziet zijn broer dichterbij komen. En wat doet Esau? Esau snelt zijn broer tegemoet. En ik zie hem als het ware Jacob van de grond oprapen en aan zijn hart drukken. En hij kust hem, hij omhelst hem, hij omarmt hem. Hij drukt hem tegen zich aan. En samen huilen ze. Die houding van Esau heeft iets van die houding zoals je die later in de Bijbel tegenkomt bij die vader van die verloren zoon. Die jongen die komt naar huis, schorenvoetend. En zijn vader rent hem tegemoet en valt hem om de hals en kust hem, de belijdenis van de lippen. Er hoeft niks meer gezegd te worden, de vader aanvaardt hem. Zo doet Esau dat. Alsof hij God is. Jacob zegt dat. De ontmoeting met jou is alsof ik God ontmoette. En Esau is een lichtend voorbeeld. Een lichtend voorbeeld van vergevingsgezindheid. Want als wij leven van Gods genade, zouden wij dan die broeder of zuster die beleidt gezondigd te hebben niet evenzeer met vergeving tegemoet treden? Intussen, gemeente, valt 1 ding op. Jacob buigt, zijn broer grijpt hem vast en omhelst hem. Maar Jacob haalt dan geen opgelucht adem. Jacob zegt niet, nou is het weer goed tussen ons, hè? Vergeven en vergeten. Nee, Jacob blijft Esau consequent aanspreken met de woorden, mijn Heer. En dat doet Jacob, gemeente, niet voor niks. Uit heel die manieren van doen blijkt dat Jacob niet alleen eerlijk belijdt wie die is, dat Jacob niet alleen zoekt naar verzoening met zijn broer, maar Jacob wil ook dat wat er is misgegaan rechtzetten. Dat wat er is misgegaan goedmaken, op orde maken. Jacob blijft zich onderwerpen aan zijn broer. En dat hij het goed wil maken, dat hij het recht wil zetten, dat hij tot het einde toe het op orde wil brengen. Dat blijkt wel als Esau hem dan de vraag stelt en zegt, wat wilde je nou eigenlijk met die legers met dieren? 550 beesten. Verdeeld over 5 kudden. Dat is immens geschenk geweest. Wat wilde je daar nou mee? Esau heeft ze niet aanvaard. Die heeft ze voorbij zien komen. Die heeft daar de woorden bij gehoord. En die heeft dat voor kennisgeving aangenomen. En die heeft gedacht, ik wil hem eerst zelf ontmoeten. En dan wil ik het uit zijn eigen mond eens horen wat hij er nou eigenlijk mee wil. Wat wil je ermee? Je mag het van mij houden hoor. Ik heb het niet nodig, die geschenk. Maar Jacob blijft vasthouden. Waarom? Waarom blijft Jacob vasthouden? Jacob zegt, neem dat geschenk dan aan als een teken van jouw genade, als een teken van jouw verzoening. Laat het mij aan je geven, mijn broer. Weet u gemeente, daar zie je het christelijke leven nou in samengevat. Levend vanuit de genade van God, levend vanuit die ontmoeting, dat God je genadig is, dat God je aanvaardt, en dat God je leven reinigt en vernieuwt. Dat zorgt ervoor dat je op een andere manier in het leven komt te staan. Dat je niet alleen eerlijk en oprecht wordt, maar dat je ook de vrede met de ander zoekt, de verzoening met de ander zoekt. En dat je dat wat er is stuk gegaan ook recht wil zetten, goed wil maken. Dat je niet alleen vergeving vraagt en dan opgelucht ademhaalt als de ander je die vergeving schenkt, maar dat je ook zoekt de schade die je de ander berokkend hebt, dat je die herstellen wil, dat je die recht wil zetten. En Jacob is daartoe in staat, vanuit die ontmoeting met God. Dat blijkt tot slot ook uit dat getuigenis wat dan uit zijn mond klinkt. Als hij tegen Esau zegt, hou het, neem het, ik kan het missen, want ik heb alles. Ook als ik jou die schade vergoed, mijn broer, ook als ik jou dat immense geschenk geef, dan heb ik nog steeds alles. Die woorden van Jacob doen mij denken aan de woorden uit een lied dat zingt, ik heb mijn God, dat is genoeg, ik wens mij niets daarneven, veel meer dan het meeste dat ik vroeg is mij in hem gegeven. Mijn hoogste goed, mijn troost in smart, de trouwe vader van mijn hart, mijn eeuwig licht en leven. Ik heb mijn God, dat is genoeg. Jacob was eerst een strijder die krampachtig probeerde zichzelf te handhaven. Maar vanuit die ontmoeting met God zie je Jacob een mens worden die op een heel ontspannen manier in het leven staat. Ik heb genoeg, ik heb alles. Dat is heel anders dan dat getuigenis van Esau. Die zegt, ik heb veel. En let op, Esau is daarmee niet ontevreden. Esau zegt niet, ik mis nog iets of zo. Esau is tevreden met dat wat hij heeft. Ik heb veel, ik heb het ook allemaal niet nodig. En tegelijkertijd, als je er vanuit het licht van de schrift naar kijkt, kun je zeggen, ja Esau, je hebt inderdaad gelijk, je hebt veel, maar één ding mis je. Je mist God. En omdat je God mist, mis je houvast. Omdat je God mist, zit er in je leven iets krampachtigs. Je hebt veel gekregen, veel bezittingen, veel rijkdom, veel macht, veel invloed. Je hebt veel, Esau, maar toch, er zit kramp in. Want je bent bang het te verliezen, je bent bang het kwijt te raken. Je probeert zelf de grip op het leven te houden. Je probeert zelf overeind te blijven. Dat wordt wel zichtbaar, gemeente, in de manier waarop Esau denkt. Want als hij dan naar die kudde van Jacob kijkt en de rijkdom van Jacob, dan zegt hij, ja, je kunt dat nou wel zeggen, ik heb alles. Maar volgens mij mis je nog één ding, dat is bescherming. Jij met je vrouwen, met je kinderen, met je vee, in een wereld waar de rovers op de loer liggen en waar allerlei vorsten goed getrainde legertjes hebben. Je hebt bescherming nodig, laat mij nou maar met je meegaan. En als Jacob dat dan van de hand wijst, dan probeert hij het nog een keer. Ze laat me dan in ieder geval een paar mannen bij je achterlaten, want je hebt bescherming nodig, man. Ik heb veel, maar zonder God ben je voortdurend op zoek naar houvast, naar zekerheid, naar bescherming. En je probeert het te regelen. En Jacob wijst het van de hand. Hij kan ook niet anders, want hij heeft gezegd, ik heb alles. Ik heb die bescherming niet nodig. Ik heb alles. Ik heb mijn God, dat is genoeg. Ik heb mijn God en daar mag ik van leven. Van God en zijn genade, van God en zijn zorg, van God en zijn belofte. Eindelijk zie je Jacob op de toonhoogte van het geloof komen, van de vastheid en de zekerheid dat God inderdaad met hem is en dat God voor hem zorgen zal en dat God hem beschermen zal. Er zit nou niks meer tussen en dan zie je Jacob inderdaad helemaal vanuit dat geloof zeggen, ik heb genoeg. Ik heb niks meer nodig, want ik heb God. En als God met mij is, wat moet ik dan nog meer? We kunnen mijn vlees en mijn hart bezwijken, maar dan is God mijn rots en mijn deel en mijn eeuwig goed. Vanuit de verzoening met God, vanuit die verzoening met zijn naaste, waar de oprechtheid er komt en de eerlijkheid er komt en er gezocht wordt naar de vrede, daar bloeit het geloof. En de vastheid. En de zekerheid. Daar klinkt het getuigenis wat je aan je God hebt. Dan heb je alles. Hoe zou het komen, gemeente? Als het in ons leven zwak is en als het in ons leven wankelt en als we er in ons leven niet bij kunnen bij die belofte van God. Dan mogen we onszelf in de ogen kijken, dan mogen we onszelf in de spiegel aankijken en onszelf de vraag stellen, wat zit er tussen? Wat zit er tussen? Tussen God en mij. Tussen mijn naaste en mij. En deze geschiedenis spoort ons aan om eerlijk te worden en oprecht te worden. Want eerlijk inderdaad duurt het langst. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 86, het derde en het vierde vers. Psalm 86, vers 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En het vierde, ik ben gewoon in bange dagen, mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Psalm 86, vers 3 en vers 4.